bei ihr. Um bei ihr zu sein, ist die größte Ehr. Darum beug ich mich vor ihr. An ihr Füßen her ist die höchste Platz. Darum kniel ich mir bei ihr. Um bei ihr zu sein, ist die größte Ehr. Darum beug ich mich vor ihr. Ja, ich verkies nu, um bei ihr zu sein. En um naar ihr zu luisteren. Van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn, is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn. Hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn. In aanbidding voor u. Uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn, is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Zoals een vader die zijn kind omarmt. Zo omarmt u ook mij. U bent een vader die vertroost en beschermt. En ik kom tot rust bij u. En ik kom tot rust bij u. En ik kom tot rust bij u. Om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En we prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom. De God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, Zoon van God. We richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En we prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. We heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, Zoon van God. We richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. Welkom, welkom, u bent welkom, grote koning. We heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, Zoon van God. We richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden.
Goedemorgen, broeders en zusters. Wat fijn dat u hebt afgestemd op onze kerkdienst. Mijn naam is Klaas Klok en ik ben de dienstdoende ouderling vandaag. Namens de kerkraad mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst tot eer van onze God. Voor de dienst heeft de kerkraad nog enkele mededelingen voor u. De collecte is vandaag voor hart voor zending. Aanstaande woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De dienst zal dan beginnen om 19:30, 19:30 s'avonds. In de poortwachter staat dat er op biddag ook een kindviering wordt gehouden. Maar dit is niet juist. Deze gaat niet door. Overigens zijn we nog op zoek naar broers of zussen voor de werkgroep Kind en Kerk. Dus als u daar belangstelling voor heeft en het belangrijk vindt, meld u zich aan bij onze scriba. Namens de regiegroep de volgende mededeling. Vorige week gaven we aan dat het jongerenwerk weer met enige aanpassingen van start kon gaan. En meteen is dit door de jeugdleiders in samenwerking met de koster opgepakt. En nog dezelfde week draaide de zaak. Onze blijdschap hierover willen we graag met de gemeente delen. En ook willen we de jeugd- en jongerenwerkers hartelijk danken voor hun voortvarende aanpak. We bidden dat de Heere dit werk voor de jeugd wil zegenen. Op 11 maart vindt, zo de Heer wil, de jaarlijkse kerkvisitatie plaats. Vorig jaar is dit niet doorgegaan vanwege het uitbreken van de coronapandemie. En dit jaar wil de kerkraad het wel door laten gaan, zij het in een wat andere vorm dan we gewend zijn. Als er gemeenteleden zijn die de visitatoren willen spreken, dan kunnen zij zich tot en met 9 maart bij de scriba melden. Zondag 14 maart om 20:00 s'avonds is er een Zoom-ontmoeting rond het jeugdwerk. Dit jeugdwerk is voor alle activiteiten voor jongeren tot 25 jaar. Met name de jeugd, jeugdwerkers En alle geïnteresseerden uit de gemeente wordt van harte aanbevolen daaraan deel te nemen. Meer informatie hierover, hoe u kunt deelnemen, vindt u in Scipio. En daar kunt u zich ook tevens aanmelden. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Jan Wesseling, voor. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goede en gezegende zondag gewenst, broeders en zusters. Het is net al afgekondigd, aanstaande woensdag is het biddag. En ik herinner me nog als de dag van gisteren dat vorig jaar biddag de laatste normale kerkdienst was, waar iedereen zomaar binnen kon lopen. En 15 maart, de eerste zondag daarna, gingen we voor het eerst online voor een volledig lege kerkzaal. Uitgezonderd natuurlijk de muzikale en technische ondersteuning. Tientallen mensen hebben zich daar de afgelopen weken voor ingezet. Ik las afgelopen week een onderzoek dat duidelijk maakte dat gemiddeld in Nederland 84% van de kerkgangers online aangehaakt blijft. Dus ook al zijn we hier met weinigen, het betekent wel dat we op dit moment met honderden tegelijk met elkaar verbonden zijn, digitaal en geestelijk. Tegelijk zijn we een jaar verder. Dat hadden we een jaar geleden natuurlijk ook absoluut niet kunnen denken. En ik merk, als ik mensen uit de gemeente spreek, dat het ook wel iets van een uitputtingsslag begint te krijgen. We hopen dat er licht is aan het eind van de tunnel. De vaccins komen steeds meer beschikbaar. Vandaag is het de derde Lijdenszondag in de 40 dagen tijd. Wij willen onze Heer Jezus Christus volgen, ook in zijn lijden voor zover wij dat kunnen. En het thema van deze zondag is ontleend aan Psalm 25, ik houd mijn blik gericht op de Heer. Dat slaat natuurlijk allereerst, dat vindt zijn vervulling in Jezus Christus. Zijn lijden dag en nacht, hij blijft omhoog kijken naar zijn Vader in de hemel, maar ook wij mogen ons dat eigen maken. Daar is een kerkdienst natuurlijk ook voor bedoeld om weer onze blik omhoog te richten. Het eerste lied wat we zingen is ook Psalm 25 vers 6 en 8 uit de nieuwe psalmberijming. Ik wil u hier en maar zeker ook thuis allemaal uitnodigen om onze hulp te verwachten van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waaraan hij met eigen handen is begonnen. Laat u ook door hem liefdevol begroeten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Amen.
Mij leiden, als ik
bevrijden. Laat oprechtheid mij bewaren, geef mij leven in uw licht, ondanks dreigende gevaren, is mijn hoop op u. God in wie ik ben geborgen, maak het volk waar van u houdt, vrij van lijden en van zorgen.
Heer, eeuwige God in de hemel, liefdevolle Vader, dankzij Jezus Christus, een lied waarin we ons zomaar herkennen, Heer. Want welk mens heeft er geen weet van zorgen en lijden en onzekerheid? En wat is het een voorrecht, een genot ook, dat we ook deze zondagmorgen weer tijd hebben om onze blik omhoog te richten. Om onze aandacht te laten trekken door u. Om ons hart te laten vervullen door uw geest en spirit. Om niet gevangen te raken in onze situatie en niet opgesloten te blijven zitten in ons eigen leven. Waarin we vaak niet verder kunnen kijken dan onze neus lang is en dan een dag lang is. Maar dat u ons onder een open hemel samenbrengt. Weliswaar niet in de kerkzaal, maar toch wel in allerlei huiskamers. En uw geest is niet aan muren en grenzen gebonden. Heilige Geest, daar vragen wij om. Of u onze blik wilt verruimen. Of u onze ogen wilt openen. Ook de ogen van ons hart, zodat wij ook echt zicht krijgen op die geheimen, die verbondsmysteries, onthuld in de Bijbel, door de Heer Jezus zelf aan ons overgebracht. Wilt u zo de lezing uit de Heilige Geschriften zegenen, de uitleg ervan in de preek. Heer, wilt u onze aanbidding aannemen en met vreugde ontvangen, ook in ons zingen, ons spelen, onze dienstbaarheid, nu en altijd. Zegen ons met uw liefde, uw genade en uw kracht, in Jezus' naam. Amen. Voor de dienst van vanmorgen heb ik geprobeerd een aantal elementen te combineren. Derde Lijdenszondag, maar ook het 40-dagen thema wat in de kerken is aangereikt en wat we ook in West hebben uitgedeeld. Simpel leven, daar kom ik aan het eind van de preek wel op terug. En ik ben uitgekomen bij een best wel wat raadselachtig woord van de Heer Jezus zelf. Lucas 9 vers 58, laten wij de schriften van God openen. En we lezen uit Lucas 9 vers 1 tot en met 6 en vers 61 tot 62. Uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 13 vers 36 tot 38. Aansluitend volgt de verkondiging. Voor de kinderen die misschien op het puntje van hun stoel of op de bank zitten. Er is een kindmoment waar ook heel wat van jullie aan meegewerkt hebben. Dat komt straks na de preek. Even volhouden dus nog. Laten wij het evangelie lezen.
Lucas 9, vanaf vers 1. Jezus riep de 12 bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen, neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je vandaar weer verder gaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten, ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. Gaan we verder bij vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en naar achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Gaan we verder in Johannes 13, vanaf vers 36. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoordde, ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen. Later zul jij mij volgen. Waarom kan ik u niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je, nog voor de haan kraait, zul jij mij driemaal verloochenen. Dit was het woord van God.
Ik mag u vanmorgen het evangelie van God verkondigen en ik wil dat doen vanuit Lucas 9 vers 58. Jezus zei, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Laten wij na de verkondiging ook onze Heer prijzen om wie hij is. We doen dat met opwekkingslied 311 vers 2. Aansluitend nemen wij de liefdesgeboden van God ter harte en daarna beluisteren en bezingen wij uit hetzelfde lied vers 3. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Het is al een jaar geen nieuws meer. De coronatijd is een bizar, onrustige en ook onzekere tijd. Je kunt het zelfs vergelijken met een tunnel. De ouderling Klaas van vanmorgen die bad in het zegengebed voorafgaand aan de uitzending ook, dat we hopen dat er ook licht is aan het eind van de tunnel, nu de vaccins steeds meer op de markt komen. Maar wat ik gaandeweg steeds meer merk, is dat mensen er ook echt rusteloos van worden. En voortdurend ingeperkt worden, steeds nieuwe maatregelen. Je moet je onophoudelijk aanpassen, improviseren, weer inspelen op de veranderde situatie. Ik kwam de afgelopen week diverse gemeenteleden tegen die daar echt wel last van begonnen te krijgen. Ook omdat het al vrijwel een jaar duurt. Het heeft iets van een uitputtingsslag. En dat rusteloze, onophoudelijk ermee bezig moeten zijn, dat hoor je ook wel terug in wat de Heer Jezus zegt. De mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. En we lezen zelfs, Lucas vertelt dat ook een paar hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 5 vers 16, dat hij zelfs zijn nachtrust eraan moet opofferen om af en toe nog gewoon de tijd te hebben om met zijn vader te bidden. Hij trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Ik heb dan ook als thema bij de preek: Jezus is rusteloos bezig om ons rust te gunnen. Jezus is rusteloos bezig om ons rust te gunnen. Hij leert ons oog te hebben voor zijn lijden en als tweede oog te houden voor zijn glorie. Jezus is rusteloos bezig om ons rust te gunnen. Hij leert ons oog te hebben voor zijn lijden, maar ook oog te houden voor zijn glorie. En mijn bedoeling met deze preek is dat ons vertrouwen op de goede zorg en nabijheid van de Heer Jezus versterkt en aangewakkerd wordt. Jezus volgen. Dat is een uitdrukking die de laatste 10, 20 jaar steeds meer gebruikt wordt. Je hoort het mensen vaak zeggen. En we komen in dit Bijbelgedeelte drie mensen tegen, ze worden niet met name genoemd, maar we komen drie mensen tegen die dat vol overtuiging willen. Wij willen u volgen. Er klinkt geen enkele reserve in door, maar alle drie stuiten ze op een toch wel onverwachte reactie van Jezus. Alsof ze de impact van wat ze zeggen en willen niet helemaal goed doorhebben. De manier van reageren van Jezus is bijna op het botte af. Hij heft niet zijn handen ten hemel, zoals hij ergens anders doet. In een dankgebed tot zijn vader. Ik dank u, vader, voor deze enthousiaste en bijna fanatieke volgelingen. Nee, iets afhoudends heeft hij. En de vragen bij zo'n tekst worden nog versterkt door die toch wel wat raadselachtige aanduiding: de mensenzoon. In de vorige vertaling stond de zoon des mensen. Niet ik, Jezus uit Nazareth, zoon van Jozef. Ook niet ik, de zoon van God, hier op aarde. Wat hij ook wel regelmatig kon zeggen. Ook niet ik ben de Messias die nergens even tot rust kan komen. Genoeg vragen dus ook voor mij altijd genoeg reden om er eens even een vergrootglas boven te houden. Wat bedoelt Jezus en wat kan ik er nu mee? Laten we eerst eens even beginnen bij die krachtige steunbetuigingen. Dat klinkt natuurlijk wel. Ik zal u volgen waar u ook naartoe gaat. Ja, dat klinkt stoer. Vast besloten. Vol overgave. Er zijn zat mensen die afhaken of die allerlei uitvluchten of smoesjes verzinnen om maar niet met Jezus mee te hoeven. Maar deze mensen niet. Ik ga voor u door het vuur. En Jezus in de steek laten, nooit van je leven, wat er ook gebeurt. Nou, op zulke mensen kun je natuurlijk bouwen. En daar kun je wel een gemeente mee stichten of uitbouwen. Ze worden hier niet met name genoemd, maar je herkent er ook wel iets in van Petrus. Misschien is het wel een van de drie geweest. Petrus die ergens zegt, Heer, wij hebben alles opgegeven. En we zijn zo uit onze baan weggeplukt. We hadden geen inkomen meer, we moesten onze familie loslaten en een veilige plek om te wonen en elke avond thuis te komen, ook niet. Wij zijn u gevolgd. En waarom dan toch die afwerende reactie? Alsof Jezus er helemaal niet zo blij mee is. Het klinkt bijna ontevreden. Echt nooit een seconde rust. Alweer iemand die mijn privacy binnenbreekt en mijn aandacht vraagt. Als je het heel negatief beluistert, kun je er bijna iets van zelfbeklag in horen. Of zelfmedelijden. En gun mij ook mijn vrije tijd. En gun mij ook af en toe even mijn privacy. En ik heb af en toe ook mijn ontspanning nodig. Maar nee, vogels hebben in deze wereld een nest om op terug te vallen en zich wat te verbergen. Vossen een veilige plek om zich in terug te trekken. Maar ik heb niet eens een plek om mijn hoofd even neer te leggen. Heel misschien kent u iets van dat gevoel. Als je uit je ritme gehaald wordt van overdag en 's avonds bezig zijn. Maar gelukkig, dan is er ook een warm bed, mag je hopen. Maar wat gebeurt er met je als je 24 uur geen slaap krijgt? Of als je, zoals dat tijdens militaire oefeningen gebeurt, na een uurtje slapen alweer wakker gemaakt wordt en dan moet je weer door. Op televisie zijn er zelfs programma's over. Kamp Koningsbrugge. En je wordt zo lang wakker gehouden totdat je letterlijk omvalt van de slaap. Nou, zoiets moet dat bij Jezus toch ook geweest zijn. Hij zal best geslapen hebben. Maar kennelijk heeft hij nooit echt helemaal rust. Ook geen 8-urige werkdag. Nee, continu bezig. Geen eigen huis als een veilige plek onder de zon. Geen gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. We lezen zelfs dat als hij even een powernap doet, een hazenslaapje op het achterdek van een schip, dat zijn kleingelovige volgelingen hem weer wakker schudden omdat ze bang zijn. Blijkbaar is dat tekenend voor zijn liefde en zijn inzet. Maar tegelijk, hij wordt ook opgejaagd als een stuk wild. De mensenzoon, noemt hij zichzelf. Dat is een typering die nog niet zo eenvoudig helder te maken is. Ik ga het proberen. Het is een soort schuilnaam, een aanduiding die ook teruggaat op profetieën van Daniël. Maar als Jezus hem gebruikt, dan dwingt dat je ook even tot nadenken van wat zou die nou precies bedoelen. Als je het heel letterlijk vertaalt, dan betekent die naam zoon van Adam. Een mensenkind. Nou, Adam die was oorspronkelijk helemaal thuis in Gods wereld, het paradijs. Een heerlijke plek om te vertoeven. Maar dat is blijkbaar verleden tijd. Jezus zegt, ik als mensenkind heb geen veilige plek op aarde. Mij wordt geen moment rust gegund. Al mijn tijd en energie gaat in mijn missie zitten. Het gaat me zelfs mijn leven kosten. Vossen hebben hun hol, vogels hun nest. Maar ik ben een zwerver, een opgejaagde verschoppeling. En je voelt daarin iets van zijn pijn. Zijn verdriet. Zijn eenzaamheid. Zijn continue onrust. Opgejaagd worden als een stuk wild, totdat je eindelijk gevangen genomen wordt en als een beest opgehangen. En dat staat ook in dit hoofdstuk, Lucas 9. Hij zei, de mensenzoon, daar heb je de naam weer, zal veel moeten lijden. En door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. En daarom zegt de Heer Jezus natuurlijk ook tegen Petrus, wat we lazen in Johannes 13. Petrus, niet te overmoedig. Mij volgen, er zijn plekken die jij helemaal niet aan kunt, maar waar je hart voor wegloopt. En voordat de haan gekraaid heeft, zul je mij hebben verloochend, ondanks al je stoerheid. Nou kun je deze zin ook lezen als een vraag. De mensenzoon, waar zal hij zijn hoofd neerleggen? En het antwoord op die vraag krijgen wij in het evangelie van Johannes. Als de Heer Jezus aan het kruis is opgehangen, dan staat er op een gegeven moment, als het echt klaar is en als alle schuld voldaan is, hij boog het hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Je hoort dus in die raadselachtige uitspraak allereerst ook zijn lijden. Ik kan pas mijn hoofd buigen als het grote offer volbracht is. Dat als eerste. Maar gelukkig, er klinkt in die zin meer door. Want na 3 dagen is Jezus ook weer in Gods kracht opgestaan en onvermoeibaar verder gegaan. Ook 24/7. Zonder pauze of nachtrust. In die wat cryptische naam klinkt ook iets van zijn toekomstige glorie door. Als je even doorbladert in je Bijbel, dan kom je aan in Lucas 12. En daar zegt de Heer Jezus het volgende. Ik garandeer jullie, iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Heb je weer diezelfde naam, de mensenzoon? Maar hij gaat blijkbaar om, moeiteloos, met de engelen bij God. Vers 31. Zoek zijn koninkrijk, zoek hemzelf en zijn macht en liefde. En al die andere dingen waar je als mens zo druk om kunt maken en soms ook zo onzeker van wordt, al die dingen zullen je erbij gegeven worden. En vers 40. Jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Jezus laat in die naam ook al zijn toekomst doorschemeren. De mensenzoon die tegelijk zoon van God is. En als u daar een heel aangrijpend voorbeeld van wilt, dan wil ik u even wijzen op Stefanus, Handelingen 7. En Stefanus die ook gevangen genomen is en de mensen zijn woedend. En Stefanus die houdt een hele preek waarin die, ja, zeg maar even in één preek de hoofdlijnen uit het Oude Testament trekt en uitlegt. Nou, daar zijn ze niet blij mee. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen ze te knarsen tanden. Hij krijgt dus heel veel boosheid en agressie op zich af. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond en hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Is bizar. Als je dat even je probeert voor te stellen. En net op het moment dat je denkt, ja, het loopt Jezus nu echt uit de hand. Stefanus is aan de leeuwen overgeleverd. Ziet Stefanus Jezus Christus in zijn glorie. En dat is toch Psalm 25. Ik houd mijn blik gericht op de Heer. Of Psalm 121. Hij sluimert niet. Hij sukkelt niet even in slaap, verliest niet zijn concentratie of zijn aandacht. Nee, 24/7. Op deze derde Lijdenszondag wil ik u graag meegeven en aanmoedigen om dat ook te blijven doen. Laat de Heer in alles onze vreugde blijven. In deze coronatijd, als je er echt wel klaar mee bent en zat van wordt, of in je verdriet. We krijgen als gemeente natuurlijk ook wel het nodige verdriet te verwerken, of persoonlijk. Met je levensvragen, of tijdens een medische behandeling. Leven onder een open hemel en je blik gericht houden op de Heer. Aanstaande woensdag is het biddag, toch ook altijd bedoeld om weer te beseffen dat we ons levensonderhoud uiteindelijk niet zelf in de hand hebben, maar dat we dat met open handen moeten ontvangen van boven. En als gemeente in West kunnen we aan de slag met een 40 dagen project. Het thema van deze week is simpel leven. Dat is afgelopen vrijdag gekoppeld aan de opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen om de boodschap van zijn koninkrijk rond te bazuinen. En dan zegt hij, reken maar dat er goed voor je gezorgd zal worden. Je hoeft geen bagage mee te nemen en geen rugtas en geen brood zelfs en geen bankpasjes. Jullie zullen genoeg plekken vinden waar je ontvangen wordt en waar je kunt slapen en te eten krijgt. En je moet zo'n opdracht natuurlijk niet te veel één op één overplaatsen op hier en nu, alsof wij wel zonder bankrekeningen en zonder levensmiddelen in huis kunnen leven. Maar de Heer wil wel zeggen dat je in Hem vertrouwen mag hebben. En dat je onder zijn zorg rust mag vinden. De eerste discipelen op hun manier en wij op de onze. Jezus Christus, de Zoon van God, is onvermoeibaar bezig. En ononderbroken. Zoals Hij was op aarde, zo is Hij vandaag in de hemel. Wat zal ons, roept Paulus in zijn brief aan de Romeinen, wat zal ons aanklagen of los krijgen uit de liefde van Christus? En dan zegt Paulus, Romeinen 8, Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. En je hoort de echo op die woorden van Paulus in Hebreeën 7. En wij mogen altijd in ons gebed naar God gaan, omdat de Heer Jezus voor altijd leeft. Om het voor ons, u, mij, op te nemen. En blijkbaar, dat blijkt uit het vervolg van de tekst, blijkbaar weegt dat zwaarder dan al het andere. En zelfs zwaarder dan een ereplicht in het oosten om iemand de laatste eer te bewijzen. Laat mij mijn vader begraven, dat is nu even niet aan de orde, zegt de Heer Jezus. Er zijn belangrijkere dingen te doen. Laat me eerst afscheid nemen van mijn familie. Die man is blijkbaar bereid om echt ook zijn familie los te laten terwille van de Heer Jezus. Afscheid nemen, zegt de Heer Jezus. Misschien zie je ze later wel, maar nu je missie. Jezus is rusteloos bezig om ons rust te gunnen. Dat geeft ons een blik op zijn lijden, maar het geeft ons ook oog voor zijn glorie. En probeer dat maar op jezelf te betrekken. En vertrouw de Heer op zijn liefde, in zijn liefde en geloof hem in zijn wilskracht. Hij gunt je rust, te midden van alle onrust. En als u mij zou vragen van ja, hoe maak ik dat nou praktisch en concreet, dan zou ik u willen uitnodigen om daar ook echt voor uzelf even tijd voor te maken. En alles wat je bezwaart en wat je belast en wat je onrustig maakt, als het ware even bij elkaar te rapen en in je gebed in handen van onze Heer te leggen. En laat de Heer onze vreugde blijven. En laat al je wensen en hartsverlangens in je gebed bekend worden bij God. En de vrede van God zal in je leven neerdalen. Amen. Als je Jezus wilt volgen in je leven, dan komt het erop aan dat je hem lief hebt met heel je hart, met heel je ziel, met al je gevoel en met al je energie. Dat is verreweg het belangrijkste. Het tweede, dat spoort daar helemaal mee, heb je medemensen die God naast je een plek gunt, even lief als jezelf.
Ja, ik geloof.
Zullen we eens aardbeesjam maken?
Lekker, lijkt me leuk.
Ja, lijkt mij ook leuk. Ik heb al een heleboel dingen klaargezet. We hebben nodig een pan. En
de chefpotjes natuurlijk. En aardbeien.
Oh ja. Oh, die kunnen we wel even in de tuin plukken.
Zou je denken?
Ik denk het wel.
Laten we maar gaan kijken.
Nou, ik weet niet, maar ik zie eigenlijk geen aardbeien. Kijk nou, hier kunnen we toch geen jam van maken?
Nee, dat klopt. Deze moet inderdaad nog groeien.
Maar wat moeten we dan nu doen?
Nou, we kunnen ervoor bidden en er met God over praten.
Bidden?
Ja.
Wat is dat eigenlijk, bidden?
Praten met God. Bidden is praten met God. Praten met God.
Nou ja, bidden, dan kom je eigenlijk, dan ga je bidden tot God, dan praat je met hem. En meestal dan praat je hardop, maar je kan ook op sommige momenten stil bidden. Dat is eigenlijk wat ik vind over bidden.
Oké, dus bidden is praten met God. Maar waarom doen mensen dat dan? Waarom bidden mensen eigenlijk?
Omdat het goed is. Omdat dat moet.
Om God te prijzen en ook eigenlijk een beetje om God te danken. Voordat je bijvoorbeeld aan de maaltijd begint, bid je God. En dan dank je hem eigenlijk al dat je zo'n heerlijke maaltijd mag hebben.
Omdat het goed is om te doen.
Elise, ja. Ik heb het gedaan, hè? Ik heb ervoor gebeden.
Maar,
kijk eens, het is nog helemaal niks.
Nee, dat klopt, er is nog niks gebeurd.
Nee, nou,
het is ook nog niet de tijd voor aardbeien om te bloeien. Het is winter.
Ja, maar waarom zou ik er dan voor bidden?
Nou, omdat je altijd aan de Heer kan vragen dat het straks wel goed mag zijn en gezond. En dat je er veel van mag krijgen voor veel mensen.
Oh, dus daarvoor gaan mensen ook bidden? Dat ze gewoon dingen tegen God willen plannen?
Heel graag zelfs.
En dan hoeft het nog niet gelijk te gebeuren?
Nee.
Want soms duurt iets gewoon langer?
Dat klopt, ja. Maar God weet het allemaal al, maar voor ons mensen heeft het soms nog even tijd nodig.
En dan vindt hij het gewoon fijn dat we met hem praten?
Ja, ik vind het heel fijn om met ons te praten.
Oh. Oké. Nou, waar zou jij met God over willen praten dan?
Dat alle mensen een huis hebben. Voor de christenen in Afghanistan en andere landen die het moeilijk hebben. Wij hebben hier een bakje en daar gaan we soms als we bidden, dan pakken we er een kaartje uit. Dan gaan we die bidden. Bijvoorbeeld, helpt u de politie en de brandweer en de mensen die bij het ziekenhuis werken? Of een andere, dank u voor de dieren die u gemaakt heeft.
Of een andere, geeft u vrede waar oorlog is. Of een andere, helpt u mij alsjeblieft om vriendelijk te zijn tegen de mensen om mij heen.
Dat in arme landen dat het daar goed mag gaan. En dat het niet, dat niet weer duizenden mensen gaan sterven.
Aanstaande woensdag dus speciaal biddag. Voor de groei van gewassen, ook de aardbeienplantjes, maar ook voor alle werkzaamheden die we te doen hebben. We zullen nu ook gaan bidden, mooie omschrijving, hè? Spreken met God, maar je gebed alleen al is een eerbewijs aan onze Vader en aan de Heer Jezus. We hebben veel te bidden, ik wilde alle gebedspunten van de kinderen meenemen, maar ook wat namen noemen. Met de kinderen van zuster Otten heb ik afgestemd dat wij voor haar zullen bidden. Zij heeft recent weer een TIA gehad, maar is inmiddels weer terug in Renen. We zullen vragen om rust en Gods nabijheid. We zullen broeder Theo de Wijze aan onze Heer opdragen. Hij heeft nu in zijn goede oog ook last gekregen van netvliesproblemen. Is daaraan geopereerd deze week. Maar het is wel spannend, omdat het nog een kwestie van afwachten is, hoe dat zich gaat ontwikkelen. We zullen zuster Jeanette Luchtenburg met haar familie aan de Heer opdragen, omdat een zus van Jeanette op 54-jarige leeftijd is gestorven. En we zullen ook onze dank aan de Heer brengen voor het 25-jarig huwelijksjubileum van Bertolt en Marion Hutte. Laten wij voor de Heer knielen en bidden. Heer Jezus Christus, wij bidden onder een open hemel en bij wijze van spreken op onze knieën, als eerbewijs, als uiting van dank, Heer, voor uw eindeloze zelfopoffering, voor uw tomeloze inzet, voor uw onuitputtelijke liefde, vroeger in uw lijden, Heer. Wat doen wij er goed aan om ons daar steeds weer in te verdiepen, te beseffen dat u een uitgestotene werd, een gehangene, terwijl wij als mensheid dat eigenlijk verdiend hebben, Heer, om uit het paradijs gebannen te worden en nooit meer bij God terug te komen. Niet voor niets hebt u vroeger het paradijs ook gebarricadeerd. Terug kan niet. Maar we danken u dat u via die houten paal op Golgotha de deur naar de hemel geopend hebt. En de toegang tot een nieuwe aarde. Zodat we niet achterom hoeven te kijken, maar vooruit mogen kijken. En beseffen dat het leven hier zijn moeite en zijn zorgen en zijn lijden kent, maar dat er een geweldige, gave toekomst ons toelacht. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar u ons naar leert uit te kijken. We danken u, Heer Jezus, dat u vandaag dezelfde bent als toen. Zodat wij tot rust kunnen komen, vrede vinden. Dat bidden we ook voor zuster Otten. Wat is ze kwetsbaar, Heer, door wat er in haar hoofd gebeurt. Wat is communiceren ingewikkeld en moeizaam en pijnlijk ook, als je elkaar niet goed kunt bereiken. Wij bidden om vrede in haar hart, om uw nabijheid, Heer, tastbaar, aanwezig. En wilt u haar geven dat ze haar hoop op u vestigt, samen met haar kinderen en kleinkinderen, de tijd die u haar op deze aarde nog geeft. Wij bidden voor broeder Theo de Wijze, nu ook zijn betere oog last heeft van netvliesproblemen. We danken u, Heer, dat er medische deskundigheid beschikbaar is en dat die ook ingezet kon worden. Maar we beseffen ook dat het spannend is of hij zijn gezichtsvermogen voldoende mag behouden. Wilt u het herstel zegenen? Wilt u hem ook geduld geven om af te wachten? Wilt u zijn vrouw en kinderen en hen als gezin ook nabij zijn, Heer, bij alles wat ze sowieso al te verwerken hadden? En geef dat ze zich aan u toevertrouwen. Wij dragen zuster Jeanette Luchtenburg met haar familie en ook haar gezin aan u op. Nu de zus van Jeanette is gestorven, na ernstige ziekte. Voor haar een verlossing, maar hier op aarde is meteen toch ook het pijnlijke gemis. Wilt u troost geven, Heer, ook het geloof om met dit verlies om te gaan. Het langzaam maar zeker een plek te geven. Wij bidden ook om uw aanwezigheid op de begrafenis morgen. Zodat we niet ons blind staren, naar beneden kijken alleen, maar ook omhoog. Waar Jezus leeft. Die het eeuwige leven met ons als kwetsbare mensen wil delen, door het sterven heen. Heer, wij danken u samen met Bertolt en Marion Hutte voor het jubileum wat ze mochten vieren. 25 jaar, Heer, waarin heel wat gebeurd is. Lief, maar ook zorgen en leed. We danken u dat u ze voor elkaar en voor hun kinderen bewaard hebt. Dat u hen ook bewaard hebt voor hun dienst en hun inzet voor uw koninkrijk en uw gemeente hier. Wilt u hen zegenen? gezondheid geven, rust in u en hen in liefde aan elkaar blijven verbinden. Wij bidden voor alle gezinnen, Heer, die het toch, ook nu kinderen weer langzaam maar zeker naar school mogen, best moeilijk hebben. Omdat je toch weer moet inspelen en je kinderen goed moet aansturen en dat na een jaar best wel energie blijkt te hebben gekost. Onrustig kan maken, ook omdat je op je werk misschien weer voortdurend alert moet zijn en je moet aanpassen. Heer, geef dat ook achter de voordeur waar je soms wanhopig in je haar grijpt, omdat je even niet weet hoe het verder moet. Geef dat daar ook uw aanwezigheid tot rust brengt en perspectief geeft. Wij bidden voor al degenen in ons midden die medische behandelingen ondergaan, een chemokuur of een hormoontherapie of anderszins, wilt u die ook krachtig en zegenrijk laten doorwerken. Wij willen bidden met de kinderen, Heer, voor de mensen die in oorlog leven, de mensen die geen eten hebben, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en op straat leven. Wij bidden om vrede waar het oorlog is, Ethiopië en Somalië onder andere, maar er zijn zoveel gebieden. Wilt u ook uw ogen geopend houden voor de christenen in Afghanistan en andere landen die het moeilijk hebben omdat ze wel iets van die benauwdheid van de Heer Jezus kennen, geen rust vinden, bedreigd worden. Wij bidden, Heer, of alle mensen in deze wereld een dak boven hun hoofd mogen hebben en voldoende voedsel, ook in de armere landen, zodat er niet weer duizenden mensen gaan sterven. Wij bidden of u alle hulpverleners wilt zegenen. De politie, de brandweer, de mensen die in de zorg en in de ziekenhuizen werken. Wilt u ons helpen als mensen van u om vriendelijk te zijn voor de mensen om ons heen? Wij danken u dat u ons in uw wereld een plek geeft, dat u prachtige dieren hebt gemaakt. Heer, wilt u ons laten leven vanuit uw liefde? En ons ook iets geven van uw inzet voor het eeuwige koninkrijk. Wij bidden om dankbaarheid en inschikkelijkheid, Heer, in plaats van ontevredenheid en gemopper. Wij bidden om uw zegen over het jeugdwerk, dat zo goed en zo kwaad als het gaat gelukkig door kan gaan. Wilt u ook de avond op 14 maart zegenen, ook al zal dat digitaal gebeuren, geef dat we daar oud en jong bij betrokken zijn. Heer, wij bidden ook om uw zegen over onze liefdegave, hart voor zending. En samen met Bram van Houwelingen bidden wij voor de gezinnen in de straat en de kinderen. Zeker als daar allerlei problemen spelen, alcoholgebruik, seksueel misbruik, agressie. Geef dat juist uw evangelie daardoor werkt en christenen ook als een licht iets uitstralen van uw liefde en uw zorg. Wij danken u dat er ook gezinnen zijn en ouders die echt anders willen. En dat ook oudere kinderen steeds meer open komen te staan om het evangelie aan te horen. En ook echt de hoofdpersoon daarin, Jezus Christus, te leren kennen. Heere Jezus, wij mogen leven onder een open hemel in het vertrouwen dat het u nooit en te nimmer uit de hand loopt, maar dat u altijd, hoe dan ook, ook al kunnen wij er misschien geen touw aan vastknopen, dat u altijd doelbewust aanstuurt op de bestemming die u met ons en met deze wereld voor ogen hebt. Wilt u ons in bescherming nemen en geef dat we in vertrouwen en in blijdschap onze levensweg gaan. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Onze liefdegaven zijn bestemd voor hart voor zending in West. Oost weet ik zo snel even niet. Nou, voor Adriaan en Janneke Jaagsma, vergelijkbare bestemming. Mogen de Heer uw gaven zegenen. En daarna zoeken wij ook onze toevlucht in het Selah-lied Mijn Toevlucht.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. die mij lief heeft en beschermt die mij kent. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst. Ik zal roem en overvloed geven. Ik zal je redding zijn. Ik zal je redding zijn. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op u.
Waar u ook bent en wat u ook meemaakt, laat u door de Heer zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
love.